We willen deze morgen stilstaan bij een aantal onderwerpen die te maken hebben met de kruisiging en de opstanding. En het is zo dat volgende week is broeder Arend van Waarden hier, maar die twee zondagen daarna, dan mag ik voorgaan. En ik wilde dan ook stilstaan bij de tijd vanaf nu, vanaf Pasen, tot en met Hemelvaart. Dat is een periode van 40 dagen. En in die 40 dagen is er van alles gebeurd. De Bijbel zegt er niet zo heel veel over, maar wat er over gezegd wordt, daar willen we bij stilstaan. En dan beginnen we vandaag met inderdaad eerst nog even een terugblik naar de kruisiging en een stukje van de opstanding. En over 2 weken en over 3 weken willen we stilstaan bij datgene wat er gebeurde in die periode van 40 dagen. Want het is toch een bijzondere periode. Het is niet voor niks ook 40 dagen. Maar goed, daar gaan we bij stilstaan de volgende keer. We beginnen vandaag met een tekstgedeelte uit de tweede Korinthebrief. 2 Korinthen hoofdstuk 5. En u ziet al wat de onderwerpen voor vanochtend zijn. Misschien een beetje cryptisch, maar het wordt vanzelf duidelijk. We beginnen met de verzoening. En daarvoor lezen we uit 2 Korinthen hoofdstuk 5. En dan beginnen we in vers 14. 2 Korinthen 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn ze allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken we u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover eerst. Een complete verandering, want dat is eigenlijk de betekenis ook van dat woord verzoening. Een complete verandering vond plaats aan het kruis van Golgotha. God veranderde de wereld, hebben we gelezen, in Christus, omdat hij Christus compleet in overeenstemming met de wereld veranderde. Hij maakte hem tot zonde. Verzoening. Verzoening in het Oude Testament, daar wordt een woord gebruikt wat we kunnen vertalen met bedekken. Want de zonde werd niet weggenomen, maar bedekt. Met het bloed van schapen en bokken en geiten en stieren. Bedekken. En op die manier werd verzoening tot stand gebracht. Maar dan is het Johannes de Doper die de Heer Jezus aanziet komen en zegt: zie het Lam Gods. En dan is het niet zoals de Joden toen gewend waren, dat er een lammetje geslacht werd en dat het bloed de zonde zou bedekken. Nee, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dat is als het ware de nieuwtestamentische betekenis geworden van verzoenen. Compleet veranderen. De zonde is weggenomen. En Paulus gebruikt ook hier in de Korinthebrief dat woord. Compleet veranderde. En dit alles is uit God die ons met zichzelf compleet veranderd heeft. Door Jezus Christus. Het is wel mooi als je dat leest, verzoenen. Als je dan invult, compleet veranderd. Want dan wordt het veel concreter. God was het namelijk die in Christus de wereld compleet veranderde en hen de overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de complete verandering in ons gelegd, zegt Paulus in de Korinthebrief. Later, als hij het geheimenis heeft geopenbaard gekregen, gebruikt hij ook het woord verzoening, maar in een nog sterkere vorm. Je zou kunnen zeggen, dan gaat het over een totale en een complete verandering. Verandering in de overtreffende trap. En dat is het woord dat hij gebruikt bijvoorbeeld in, u kent die tekst, Efeze 2 vers 16. En opdat die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. De verzoening is er door het kruis. En Colossenzen 1 vers 20. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. En hij heeft u en mij nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood. Waarom? Nou, het staat erbij, Colossenzen 1 vers 22, om ons heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Een hemelse positie vanwege die rijkdom van zijn genade. Dat is verzoening, dat is verandering, een complete verandering in de overtreffende trap. En het kruis staat erin centraal. Dat is dus een belangrijke gebeurtenis. We lazen in 2 Korinthe 18. De wereld heeft hij met zichzelf verzoend. De wereld heeft hij met zichzelf verzoend. Het getal van de wereld, want u weet, in de Bijbel wordt er veel gewerkt, laat ik het zo zeggen, met getallen. En het getal van de wereld is het getal 4. 4 heeft te maken met de schepping. Denk maar eens aan de eerste 4 scheppingsdagen. Dat zijn de dagen dat er geschapen is, het tot stand gebracht. Want dag 5 en 6 is geen nieuwe dingen, is meer de versiering van de wereld. Dus die eerste 4 hebben te maken met de wereld. Maar denk ook aan 4 windstreken, 4 seizoenen, de dag die in 4 delen is, ochtend, middag, avond, nacht. De maancyclus die in 4 delen is, de 4 elementen die er zijn, aarde, lucht, vuur en water. Het getal 4 heeft te maken met deze wereld. En hoe frappant, dat getal 4 speelt ook een rol bij het kruis. Toen God de wereld met zichzelf verzoende. 4. 4 kruisen. En het 5e kruis was het middelste kruis van de Heer Jezus. 4 soldaten die kleding verdelen en 4 vrouwen. Nou, 4 soldaten die kleding verdelen en 4 vrouwen, daar kunt u nog zich wat bij voorstellen. Maar dat er 5 kruisen stonden, dat is misschien nieuw. Maar zo nieuw is het niet. Laten we eens gaan lezen wat er staat. En dan beginnen we in Johannes 19. Johannes 19, vers 18... Johannes 19, vers 18. En u kunt uw vinger, als u dat wil, bij Johannes 19 en 20 houden, want daar lezen we nog meer uit. En dan staat er in vers 18 van Johannes 19, daar kruisigde ze hem en met hem 2 anderen aan elke kant en Jezus in het midden. Het hele punt is, dat woordje 1 wat u leest in uw vertaling, dat staat nergens. In geen enkele vertaling van oude geschriften staat het woordje 1. Dus op het moment dat je leest, zij kruisigden 2 anderen aan elke kant en Jezus in het midden. Dat is de eerste aanwijzing, dat er dus 5 kruisen waren. 4 anderen en de Heer Jezus in het midden. Wie waren die 4 anderen? Nou, dat waren, ja, dat is wel het lastige van onze vertaling. Want in de HSV-vertaling worden die anderen aangeduid met misdadigers. Alleen wat blijkt nou? Lucas gebruikt een ander woord dan Matthäus en Marcus. En Lucas heeft het over, letterlijk vertaald, kwaaddoeners. Dat zijn natuurlijk ook mensen die misdaden begaan, maar kwaaddoeners. En Matthäus en Marcus hebben het over rovers. Ook mensen die een misdaad doen. Maar dat zijn twee verschillende woorden. En in onze vertaling is dat wegvertaald door alleen maar over misdadigers te hebben. Lucas heeft het over kwaaddoeners. Wilt u eens met me gaan naar Lucas 23? En dan lezen we maar gewoon wat er staat. Lucas 23, en dan lezen we vanaf vers 33. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden zij hem daar. Met de misdadigers. Letterlijk kwaaddoeners. De een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En hier is wel één aan de linker en één aan de rechterzijde, dus er worden twee kwaaddoeners gekruisigd. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Dan gaan we naar vers 39. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos u zelf dan en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: vreest u zelfs God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in het koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u heden, u zult met mij in het paradijs zijn. Dus wat we hier lezen is dat één van de kwaaddoeners hem lastert en de andere niet. En hij gelooft. En wat kunnen we ook opmaken uit de woorden van de Heer Jezus? Hij zal deel hebben aan de opstanding in Christus aanwezigheid in de toekomende eeuw, als het koninkrijk al aangebroken zijn. Want dat wordt bedoeld met het paradijs. Voorwaar, ik zeg u heden, u zult met mij in het paradijs zijn. Dus één van de kwaaddoeners lastert niet. Goed, bladeren we even terug naar Matteüs hoofdstuk 27. En Matteüs en Marcus gebruiken een ander woord voor misdadigers, wat je beter zou kunnen vertalen met rovers. In Lucas hebben we gelezen dat die twee met hem gekruisigd werden, waarvan de een hem lastte en de ander niet. En dan staat er in Lucas: en ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Dan staat er in Matteüs 27, vers 35. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren door het lot te werpen. Opdat vervuld zou worden wat is gezegd door de profeet: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Lucas heeft al gezegd, toen was die geschiedenis van die twee die met hem spraken, was al gebeurd. Dan wordt de kleding verloot. En dan Matteüs 27, vers 38. Dan staat er in onze vertaling toen, maar krachtiger is het vertaald als je zou zeggen dan. Dus toen de kleren verdeeld werden. Dan werden met hem twee misdadigers gekruisigd. Letterlijk twee rovers. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. Dus er gingen er al twee. De kleren worden verdeeld. En dan worden er nog twee rovers gekruisigd. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden het hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos u zelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden: anderen heeft hij verlost. Zichzelf verlossen kan hij. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij van het kruis afkomen en we zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft toch gezegd: ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. Dus deze twee latere misdadigers spotten met de anderen mee. Je ziet dus dat daar duidelijk verschil is. En dan is het dus zo dat te midden van deze vier misdadigers de Heer Jezus hangt. Zonder zonde. Psalm 85 zegt: de ongerechtigheid, de misdaad van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. Die misdadigers, die werden als het ware zichtbaar. De misdaden van de mens werden zichtbaar in die vier misdadigers. De misdaad van de wereld. De ongerechtigheid, de misdaad van uw volk, die hebt u weggenomen. Dat is de eerste vier. Vervolgens gaan we weer terug naar Johannes. Vier soldaten verdeelden zijn kleding. En dat lezen we in Johannes hoofdstuk 19. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het was mij ook nooit opgevallen dat de Bijbel zegt dat het er vier waren. Meestal hebben we gewoon over soldaten die de kleding verdeelden. Maar er staat er in Johannes 19 vers 23... Johannes 19, vers 23. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. En het onderkleed nu was zonder naad, van boven als één geheel geweven. Laten we dat niet scheuren, zeiden ze tegen elkaar, maar laten we erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat zegt: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. En over mijn kleed hebben ze het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. Vier soldaten. Ja. De wereld. De machthebbers van de wereld. Het Romeinse Rijk was de wereldmacht van dat moment. En de wereld verdeelt het kleed van de Heer Jezus. In Psalm 93 staat: de Heer regeert. Hij is met majesteit bekleed. De Heere is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Maar de Heer Jezus heeft zijn kleed afgelegd. Zijn majesteit, zijn macht heeft hij afgelegd. En door de verzoening aan het kruis krijgt de wereld deel aan de klederen van het heil, zou je kunnen zeggen. Want waar komt dat kleed terecht? Ja, bij de machthebbers. Ze hebben waarschijnlijk geen enkel idee waar het over gaat. Maar het is een geweldig mooi beeld. De Heer heeft zijn majesteit en macht afgelegd door de verzoening aan het kruis. En de wereld krijgt er deel aan. Je zou kunnen zeggen op de manier zoals Jesaja 61 het zegt: ik ben vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft hij mij aangedaan. Dat is het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Vier soldaten en zijn macht en majesteit kwam in de wereld terecht, bij die vier. De laatste vier, dat gaat over vrouwen. Want bij die kruisiging zijn ook vier vrouwen. En dan is het wel heel frappant dat van drie van die vrouwen, die luisteren allemaal naar dezelfde naam: Maria. En van de vierde staat er geen naam genoemd. Dat lezen we in Johannes 19, vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, Maria, de zuster van zijn moeder, naam hier niet bekend, en Maria, de vrouw van Clopas. Wellicht is dat de vrouw van een van de twee Emmausgangers, die naam Cleopas heet, maar dat is niet helemaal duidelijk. In ieder geval Maria. En de vierde, Maria Magdalena. Vier vrouwen. En kenmerkend is dat die vrouwen als het ware heel nadrukkelijk genoemd worden Maria's. Maria. Maria is natuurlijk een type van het Joodse volk waaruit de Heer Jezus tevoorschijn is gekomen. Letterlijk uit zijn moeder, maar ook figuurlijk uit zijn volk. Hij was één met de broeders. En Maria is daar een beeld van het Joodse volk, waaruit de Heer Jezus tevoorschijn komt. En ook zij als beeld, als type van de wereld, van het volk van Israël waar de Heer Jezus uit tevoorschijn is gekomen, staan daar bij het kruis. En dan is er wel iets moois aan de hand. Want dan staan daar die Maria's, en met name de Maria, de moeder van de Heer Jezus, die wordt aangesproken. En dan lezen we vers 26. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Als je je voorstelt wat hier aan de hand is, dan hangt de Heer Jezus aan het kruis en dan staat Maria daar, zijn moeder. En dan staat daar de discipel die hij lief had. We weten uit meerdere bronnen en ook uit de manier hoe Johannes in zijn brief, in zijn evangelie erover schrijft, dat gaat over Johannes, de discipel die Jezus lief had. Maar je zou ook gewoon kunnen zeggen, hij was dus de geliefde. En dan staan daar bij het kruis Maria, beeld van het Joodse volk waaruit de Heer Jezus tevoorschijn is gekomen, en de geliefde. En hij zei tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel, die geliefde, nam haar in zijn huis. En Maria vindt dus onderdak bij Johannes. De Heere is genade, de geliefde. Dat is natuurlijk een geweldig beeld. De enige liefde sterft aan het kruis en we weten dat hij daarna zal opstaan en naar de hemel gaat. Maar blijven de mensen hulpeloos achter? Nee, heel nadrukkelijk wordt gezegd tegen Maria: zie uw zoon. En hij wijst op Johannes: de Heere is genade, de geliefde. En Johannes neemt haar in zijn huis. Het volk van Israël vindt onderdak bij Johannes, bij de geliefde. Waarom was dat nodig? Wel, we weten uit de geschiedenis dat vervolgens de handelingentijd aanbreekt. En wat was de verwachting van het volk van Israël? Dat als zij tot geloof en bekering zouden komen, als ze zich zouden omkeren, dan zou de geliefde die naar de hemel gegaan was weer terugkomen. En dat zou mogelijk niet eens zo heel lang duren. En vandaar dat het zo mooi is dat de Heer Jezus tegen Maria zegt en eigenlijk tegen zijn volksgenoten als geheel: ga maar in het huis van de geliefde, van Johannes. En wat is nou zo mooi van Johannes? Wel, Johannes heeft een aantal brieven geschreven en het boek Openbaring. Want het is met name Johannes die dus duidelijk maakt hoe het zal aflopen met dat koninkrijk als de koning zal terugkomen. Misschien eventjes een tekst in, want dat vond ik wel frappant, in 1 Johannes 2. En we zeiden dus al: Maria, het beeld van het Joodse volk, vindt dus bij Jezus afwezigheid plaats bij de geliefde, Johannes, die zijn volk voorbereidde op de wederkomst. Want er staat er in 1 Johannes 2 vers 1, daar schrijft Johannes, en dan moet je dus voorstellen, dat schrijft hij in een tijd van de handelingen, dat het volk van Israël als het ware, als ze tot geloof en bekering zou komen, de Messias kon verwachten. En dan zegt Johannes in 1 Johannes 2 vers 1, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Zie je Johannes staan bij het kruis? Hij ziet hoe er verzoening gebracht wordt. Wat Paulus aan de 2e Korinther schrijft, door het kruis is verzoening gedaan. En dan in vers 28 van hoofdstuk 2 in Johannes. En nu, lieve kinderen, blijf in hem. Blijf in de geliefde. Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zou worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Het is een geweldig mooi beeld dat Maria, eigenlijk dat hele Joodse volk, een plaats vindt bij Johannes. 4. De wereld is op verschillende manieren betrokken bij de dood van de Heer Jezus. misdadigers vanwege de misdaden van de mens. De mens is een zondaar en hij mist zijn doel. 4 misdadigers zijn daar het beeld van. Er is trouwens, moet u maar eens opzoeken op internet, een klein dorpje in Bretagne, in Frankrijk. En bij een kerk staan daar geen 3 kruisen, maar 5 kruisen. In het middelste een net wat groter kruis als beeld van de Heer Jezus. Dus, en dat is al vanuit de 18e eeuw, dus het zijn geen nieuwe dingen. Alleen op de een of andere manier hebben onze vertalers gemeend naar 3 te moeten gaan en dat is zo ingeburgerd. Maar ik denk dat het er 5 zijn. En de Heer Jezus is dus de 5e, beeld van de genade. Maar 4 is dus betrokken bij de dood van Jezus, misdadigers. 4 zijn eigen volk, de Maria's, die wilden hem niet, weg met hem. En wat zegt de Heer Jezus? Vind nou je plek bij de geliefde, totdat ik kom. En de Romeinse soldaten voltrekken het vonnis. De wereld heeft hem gekruisigd. En dat is ook wat Petrus zegt in Handelingen 2. Petrus zegt, deze Jezus, die overeenkomstig het raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, die hebt u gevangen genomen. En dan heeft hij tegen de Joodse leiders en tegen het Joodse volk. En door de handen van onrechtvaardigen, die soldaten, Romeinse soldaten, aan het kruis gespijkerd en gedood. God was de wereld met zichzelf verzoenende. Maar vervolgens is het verder gegaan. En dat is zo geweldig. De opstanding. Na 3 nachten en 3 dagen is de Heer Jezus opgestaan. En ik lees u een paar versen, u mag het opzoeken, maar het hoeft niet. Matthäus 28. Laat, na de Sabbat, toen het licht geworden was, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet. Hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. In Johannes 20, daar staat vers 1, op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Ja, de steen was weggenomen. En dan vind ik het wel mooi dat je goed bedenkt, waarom is die steen weggenomen? Dan heb je misschien de neiging om te zeggen, ja, die steen was weggenomen, want de Heer Jezus moest het graf uit. Nou, dat is natuurlijk onzin. Alsof de Heer Jezus zich wat zou aantrekken van die steen. Die steen moest niet weg om de Heer Jezus eruit te laten. Die steen moest weg om de mens toegang te geven tot de plaats waar het grote heilsfeit gebeurd is, namelijk opstanding uit de doden. Dat is ook wat er staat in Johannes 20, vers 1. Naar het graf en ze zag dat de steen van het graf weggenomen was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom en zie de plaats waar de Heere geleven heeft. Dus die steen wordt weggenomen om binnen te gaan en te kijken. Hij was dood, maar hij leeft. Geweldige nuance. En dan gaan we verder in Johannes 20, vers 5. Petrus en Johannes die gaan daar ook naartoe, want die snellen terug. Want die horen het van Maria Magdalena. En dan staat erin, even zien, Johannes 20, vers 4. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die bij het eerste bij het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde. Tja, zij naar binnen toe. En wat zien ze daar? En nou doe ik een beroep op u. De mensen die meekijken en meeluisteren hebben het filmpje niet gezien, maar we hebben voordat de dienst begon een klein filmpje gezien van de metamorfose van een rups naar een vlinder. En dat doet hij door een kokon te maken. Hij spint zich helemaal in. En vervolgens is hij in die kokon en dan denk je, ja, wat moet daaruit tevoorschijn komen? En dan komt er een prachtige vlinder uit. Geweldig mooi beeld. Wel, datzelfde beeld mogen we ook toepassen op de opstanding van de Heer Jezus. Want bij de kruisiging lezen we in hoofdstuk 19, vers 39, dat Nicodemus, die eerst 's nachts naar de Heer Jezus toegekomen was, na de dood en nadat ze het lichaam van het kruis hadden afgehaald, een mengsel van mirre en aloë meebracht, ongeveer 100 pond, dat is ongeveer 33 kilo, dus dat zijn heel wat specerijen. En ze namen dan het lichaam van de Heer Jezus en wikkelden, bonden het in linnen doeken. Met de specerijen, zoals de gewoonte van de Joden was bij het begraven. Ze wikkelden hem in doeken, 33 jaar daarvoor ook gebeurd. Ze wikkelden hem in doeken, met die specerijen ertussen, als het ware laagje voor laagje, en dan werden die kruiden en die specerijen om het lichaam in stand te houden en om de stank ook tegen te gaan was dat. Maar 33 kilo, dat is dus heel wat. En zo wordt er als het ware een kokon gemaakt waar de Jezus ingewikkeld wordt. En je kunt je voorstellen dat die specerijen, die worden na verloop van tijd worden die ook hard. En dan ontstaat er echt een soort, nou ja, een kokon. Zoals de mummies vroeger in een kist lagen, zo zou je kunnen zeggen, ook in een kokon. Zo ligt de Heer Jezus daar. En na 3 dagen en 3 nachten was die kokon klaar en had zijn dienst gedaan. En op de eerste dag van de week, wat zien Petrus en Johannes? Die zien daar in feite die kokon. En de zweedoek, dat is de plek waar zijn hoofd mee ombonden was, ligt op een andere plek. Dus ze konden heel nadrukkelijk zien dat de kokon leeg was. Hij is hier niet. Nee, hij is opgewekt. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Wat een enorm verschil met die andere man die ook in het graf was en ook ombonden was met linnen windsels, Lazarus. Die mocht er ook uitkomen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Als hij daar aankomt, strompelen als het ware. Maak hem los. Ontbind hem. Want hij was nog met doeken gewikkeld. Maak hem los en laat hem weggaan. En Lazarus, zou je kunnen zeggen, die stond op in zijn lijkkleed om daarna uiteindelijk weer te sterven. Maar de Heer Jezus is opgestaan met achterlating van zijn lijkkleed, met achterlating van de windsels. En die windsels, ja, dat is een geweldig mooi beeld van de dood, het graf, het sterven. Want het is het zichtbare van de dood die is ingetreden. Psalm 116 is daar een geweldig mooi vers. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Hij neigt zijn oor tot mij, daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. En ten diepste gaat dit over de persoon van de Heer Jezus. Banden van de dood hadden mij omvangen. Psalm 116, vers 3. Banden van de dood hadden mij omvangen. Omwindsels, ik was helemaal ingesnoerd. Banden van de dood. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Ja, het sterven van de Heer Jezus. Geweldig in Psalm 116 tot uitdrukking gebracht. En dan gaat die psalm verder, vers 4. Maar ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Hij bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Mijn ziel keert terug tot uw rust. Want de Heere is goed voor mij geweest. De Heere heeft mijn ziel gered van de dood. mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. En ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in het land van de levenden. Geweldig mooie psalm die als het ware ook nadrukkelijk maakt hoe banden van de dood hem omgeven hadden. En dat hij roept tot de Heere en door de kracht van God, Gods opstandingkracht, wandelt ook de Heere in het land van de levenden. En die kokon is dus niks meer dan een beeld van de dood is voorbij en wordt achtergelaten. En dan is het wel mooi dat die engel daarbij het graf ook zegt, kijk maar, hij is hier niet. En daar wordt ook een reden bij gegeven. Want hij is opgewekt. En dat is wel mooi, ook voor jou en voor mij. Want ook wij zijn opgewekt. En we mogen letterlijk zeggen, wij zijn hier niet meer. We hebben een geweldige plek in het hemels gekregen. Hij is hier niet, je bent hier niet. Want mijn plaats is bij u in het hemelse. Geweldig. Als laatste, Maria en de tuinman. Hoofdstuk 20 van Johannes. Maar Maria stond buiten, vers 11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog ze zich voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van de Heer Jezus gelegen had. Mooi dat hier zo nadrukkelijk staat waar het lichaam gelegen had. Want dat lichaam was er niet meer. Ja, die kokon nog wel. Vandaar ook dat ze ook het hoofdeinde en het voeteinde duidelijk kan plaatsen. En ik moest daarbij denken aan een geweldig beeld. Twee engelen aan het hoofd en het voeteind tegenover elkaar. En ik moest denken aan het verzoendeksel. Want er is verzoening gedaan aan het kruis. En die twee engelen bij het verzoendeksel, die overdekken het verzoendeksel waar het bloed op gesprenkeld wordt. Nou, zo'n beeld zou je hier ook kunnen zeggen. Twee engelen aan het voet en aan het hoofdeinde. Hij is hier niet. En dan lezen we verder. Vers, even zien, hoofdstuk 20. Vers 12. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem heeft neergelegd en dan zal ik hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. En ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat betekent meester. Tja, het is natuurlijk een bijzondere geschiedenis. In haar verdriet heeft ze geen enkel idee wie daar bij haar staat. En ze denkt dat het de tuinman is, want ze was in de hof van Arimathea, een soort aangelegde tuin, waar een nieuw graf was. En ze keerde zich om op het moment dat hij zegt, Rabboni, of dat hij zegt, Maria. Het is natuurlijk een geweldig mooi beeld, want wat gebeurt hier? Je zou kunnen zeggen, de herder roept het schaap. En Johannes 10 zegt, en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Hij noemt Maria bij haar naam. Hij kent haar. Met de bedoeling om haar naar buiten te leiden. Niet dat graf in. Nee, naar buiten toe, waar er weide is en overvloed. Het leven en overvloed. En hij noemt haar bij haar naam. Zij zegt, Maria. En dan herkent ze hem. En dan is het wel mooi, dan zegt ze Rabboni. Dat betekent meester. Nog één keer in de Bijbel komt dat woord voor, Rabboni. En dat is wel frappant, Want dat is in de geschiedenis van Bartimeus. Die blinde man die dan aan de kant van de weg zit. En dan komt de Heer Jezus langs en dan staat er in Marcus 10 vers 51. En Jezus antwoordde Bartimeus en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem, Rabuni, meester, dat ik ziende mag worden. Dus hier is heel nadrukkelijk het zijn van leraar, van meester, verbonden aan dat hij het zicht weer teruggeeft. Nou, dat is precies wat Maria ook vraagt. En Maria ging het zien, want op het moment dat zij haar naam noemt, noemt ze hem Rabuni. En ze ging het zien. In feite was ze daarvoor blind. Ze had niet in de gaten dat het de Heer Jezus was. En hij noemt haar bij haar naam. En ze werd ziende. Ze geloofde. En ze valt neer en ze wil hem vastpakken. Ja, Maria werd ziende. En weet je, als je die geschiedenis leest van Maria en wat er hier gebeurt, dan kun je zeggen Maria, Maria van Magdala. Die is daar in de hof van Arimathea. Maria is ooit bevrijd van 7 demonen. Dus ze was onder invloed. Ze is bevrijd van 7 demonen. Ze ontmoet de Heer Jezus. Ze staat aan het begin van een nieuw opstandingsleven. En ik moest in ieder geval denken, en ik heb dat eens nagezocht. Er zijn ook meerdere die dat inderdaad dat beeld heel mooi zien. En toen dacht ik, ja, dat is een geweldig mooi beeld. Maria van Magdala is hier een beeld in feite van Eva. Want waar was Eva? Niet in de hof van Arimathea, maar in de hof van Eden. Een aangelegde tuin. Maria was bevrijd van 7 demonen. Eva, die aan het begin van de mensheid stond, is juist verleid door de duivel. En is onder invloed gekomen van een boze demon. En we lezen van Eva dat Adam, de eerste Adam, in een diepe slaap kwam. En daar is Eva uit tevoorschijn gekomen. Dus ze ontmoet Adam nadat hij ontwaakt is uit zijn diepe slaap. En wat doet Maria van Magdala? Die ontmoet de laatste Adam nadat hij ontwaakt is uit zijn doodslaap. Eva ontmoet Adam, de tuinman. De tuinman zult u zeggen, ja zeker. Dat was namelijk Adams taak. We lezen in Genesis 2 dat zijn taak was om de hof te bewerken en te onderhouden. Nou, dat is het werk van een tuinman. Dus Eva ontmoette haar tuinman. En zo is het Maria die de laatste Adam ontmoet. En ze denkt dat het de tuinman is. Gelukkig noemt hij haar bij haar naam en is hij niet een beeld van de eerste Adam die letterlijk de tuin moest bewerken, maar van de laatste Adam die het leven tot stand is gebracht. En Eva wordt genoemd de moeder van alle aardse levenden, zou ik willen zeggen. De moeder van alle levenden. En Maria staat aan het begin, is een van de eerste die het leven uit de dood vaststelt en beleeft. En dan zegt, dan wil ze in feite haar tuinman, die laatste Adam, de tweede mens, die wil ze vastpakken. Maar dan zegt de Heer Jezus in vers 17, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Daar is nog veel over te zeggen, maar het is een geweldige, in feite bevestiging van weer een feest, wat in de Joodse feestkalender gevierd wordt. Het bewegen van de eerstelingsschoof, de eerste opbrengst van de oogst. In Leviticus daar staat, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en de oogst binnenhaalt, dan moet de eerste schoof van uw oogst moet u naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heer bewegen, met de bedoeling dat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. Nou, dat is wat er gebeurde. Want als de graankorrel in de aarde is gevallen en gestorven is, is de Heer Jezus vervolgens als eersteling opgestaan. Is de hemelen doorgegaan met zijn bloed en heeft een eeuwige verlossing tot stand gebracht. En ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, hij is de eerstelingschoof. En heeft zich bewogen voor Gods aangezicht. Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. En dat alles door het kruis. En dan eindigen we, heel persoonlijk mag dat zijn, met die tekst, ik heb hem al gelezen, Colossenzen 1 vers 20. En dat hij door hem, door Christus, die de eerstelingschoof is, die de tuinman is, de laatste Adam, de levende. Dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. En hij heeft mij, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood. En met als gevolg dat we heilig, smetteloos, onberispelijk voor hem een plaats hebben gekregen. Want ook voor u geldt als u een gelovige bent. Je bent hier niet meer, want je bent opgewekt. En voor ons is het nog wachten op de opstanding. Hij was de eersteling, ieder in zijn eigen rangorde. Een hemelse positie hebben we ontvangen vanwege de rijkdom van zijn genade. Dat is werkelijk verzoening. Verandering in de overtreffende trap. Van rups naar een prachtige vlinder. En het mooie is, waar vliegt die vlinder naartoe? Die vliegt omhoog. Die vliegt niet naar beneden. Nee, de hemel tegemoet. U en ik hebben door het verlossingswerk van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, een nieuw leven ontvangen. Tot zover. Amen. Volgende keren dan, als ik spreek, 4 en 11 mei, dan hopen we verder te gaan met de tijd. Want we hebben nu als het ware de eerste dag gehad na de opstanding. Maar vervolgens zijn er nog meer dingen gebeurd in die 40 dagen tot en met de hemelvaart. En die hopen we de revue te laten passeren. Ik stel voor dat we de Heer ook gaan danken voor dat geweldige woord. Heer, dank u wel voor het leven dat u geeft. Dank u wel dat de wereld vol van misdaden is. Vol mensen die hun doel missen vanwege de zonde. Maar dat er verzoening tot stand is gebracht. En dat er nieuw leven is. En dat u de eerste bent. Dank u wel voor de geweldige beelden uit uw woord. Dank u wel dat we het mogen onderzoeken, het mogen lezen, het mogen laten inwerken en dat we vervolgens u mogen loven en prijzen vanwege uw grootheid. Heer, we zeggen u dank voor alles wat u heeft gedaan en dat er met recht ook inderdaad gezegd is, het is volbracht. Daar hoeven wij niets meer aan toe te voegen. Dank u wel daarvoor. We vragen u een rijke zegen voor deze dag verder, voor de komende week. Misschien dat we vakantie gaan vieren, misschien dat we druk aan het werk zijn. Maar we denken ook aan mensen die misschien moeite hebben en zorg en pijn. U bent nabij. U geeft leven. En we mogen weten als gelovigen dat we eigenlijk hier niet meer zijn, want we zijn opgewekt. En we hebben een leven ontvangen bij u in het hemelse. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. Nou, gaan we nog een laatste lied zingen. Opwekking 575. Jezus alleen werd mens als wij, klein als een kind in kwetsbaarheid. Kerst. Daar in dat graf, in dood gehuld, leek al zijn machten niet gedaan. Maar o, die dag dat werd vervuld, Jezus de Heer is opgestaan. Geen levensangst, geen stervensnood, daar is de kracht waarin ik sta. Van eerste stap tot aan de dood leidt hij de weg waarop ik ga. En als hij verschijnt, roept hij mijn naam. In die verwachting houd ik stand. 575 opwekking, ik stel voor dat we die staande gaan zingen. Wens ik u nog een hele goede zondag verder. Goede paasdagen. En laten we nog genieten van de koffie en wat lekkers erbij.